Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit 1 Korinthe 15, vers 1 tot 11. We zingen psalm 89, vers 12 en psalm 102, vers 16. De schriftlezing is uit 1 Korinthe 15, vers 1 tot 11. We zingen psalm 89, vers 12 en psalm 102, vers 16. Ik wens je een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, waarvan wij lezen hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 11. Wij noemen nu als onze schriftlezing 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 11. Vooraf stellen wij ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten 3e dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdige geborene gezien. Want ik ben de minste der apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en ten zijn genade die ik aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij. Alzo prediken wij, en alzo zijn zij gij geloofd.
Gemeente, wij lezen in Genesis 37 van de beide dromen die Jozef gedroomd heeft. Jozef droomde dat hij met zijn broers werkzaam was op het veld om daar de koren schoven. U weet, dat zijn die bundels met koren samen te binden. Maar in zijn droom zag Jozef dat zijn korenschoof bleef staan, terwijl de korenschoven die zijn broers samengebonden hadden zich voor zijn schoof neerbogen. Later droomde deze Jozef nog een droom. Hij zag dat de zon, de maan en de sterren zich voor hem neerbogen. U weet dat zijn broers en ook zijn vader Jacob Jozef omwille van die dromen bestraft hebben. Zij geloofden niet dat zij zich eens voor hem zouden neerbuigen. Maar wij weten ook het vervolg van de geschiedenis. De Heere gaf aan deze Jozef de kroon na het kruis. Hij werd verhoogd om een groot volk in het leven te behouden. En toen Jozef als de onderkoning van Egypte op de troon plaatsnam, zijn de dromen in vervulling gegaan en hebben zijn broers zich voor hem neergebogen. En daarin zien wij iets van de komende Christus, de grote behouder van het volk, die niet alleen zijn eigen huis, maar een grote schare die niemand tellen kan, uit alle geslachten, volken, naties en tongen, door de prijs en de kracht van zijn bloed in het leven zal behouden. Ja, zelfs zijn eigen broers naar het vlees. hebben zich voor hem neergebogen en hem als de opgestane Heere erkend. En daar willen wij op een van deze zondagen na het helsfeit Pasen nader bij stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. 1 Korinthe 15 en daarvan vers 7a. 1 Korinthe 15 vers 7a, waar wij lezen: daarna is hij gezien van Jacobus. Tot zover het woord van onze tekst. En zo de Heer het geeft, willen wij vanmiddag met het tweede deel van vers 7 vervolgen. Maar vanmorgen 1 Korinthe 15 vers 7a. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij de opgestane levensvorst gezien door Jacobus. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats een wonderlijke getuige. In de tweede plaats een wonderlijke omkeer. En in de derde plaats een wonderlijke zegen. Dus nogmaals, de opgestane levensvorst gezien door Jacobus. Een wonderlijke getuige. Want deze Jacobus, zo zullen wij horen, is de broer van de Heer Jezus. In de tweede plaats een wonderlijke omkeer. Want deze Jacobus is door zijn oudste broer op een wonderlijke wijze tot stilstand gebracht. En in de derde plaats een wonderlijke zegen. Want deze verschijning is, zo weten we uit het vervolg van de geschiedenis, niet zonder zegen gebleven. Voordat wij daar nader bij stilstaan, zingen wij uit Psalm 89. 12e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren. En wat daar verder volgt, in het 12e vers van Psalm 89.
Thank you.
gemeente, Jezus leeft. Dat is de blijde en de glorierijke boodschap van het heilsfeit Pasen. Het kruis was niet het einde, het graf was niet het einde. Maar wat nu helemaal niet werd verwacht, is toch gebeurd. Het zegel waarmee het graf verzegeld was, is gebroken. De steen waarmee het graf besloten was, is weggerold. God de Vader heeft zijn Zoon opgewekt uit de doden. Het onmogelijke is mogelijk geworden, want Jezus leeft. En die boodschap moet verkondigd worden. De apostel wil de volle en de rijke betekenis van het heilsfeit Pasen opnieuw onder de aandacht van de Korintiërs brengen. En hij doet dit door te wijzen op een aantal voorbeelden van de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Weet u wat het eerste voorbeeld van deze opstandingskracht is, wat hij noemt? Dat is niet de verschijning aan Cephas, waarvan we lezen in het 5e vers. Maar het eerste voorbeeld van deze opstandingskracht lezen wij al in het 1e vers van 1 Korinthe 15. Namelijk dat deze Korintiërs dit evangelie aangenomen hebben. Hier zien wij wat wij belijden met zondag 25 van onze Heidelbergse catechismus. Namelijk dat de Heilige Geest het ware geloof in zondaarsharten werkt door de verkondiging van het evangelie. Het heeft Goden behaagd om ook daar in die grote wereldstad Korinthe door de dwaasheid van de prediking, dat wil zeggen door de prediking die in de ogen van de mensen niet meer dan dwaasheid was, zalig te maken die geloven. En dat is nu het eerste bewijs van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want zo zegt zondag 17 van de catechismus, wij worden door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Komt gemeente al een eerste vraag naar u en naar mij toe. Is jouw leven zo'n bewijs van de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus? U leerde de Heere voorwaar houden in de eis van zijn heilige wet. U leerde de Heere voorwaar houden toen hij u toonde dat er bij u vandaan geen mogelijkheid is om die schuld te betalen. U leerde de Heere ook voorwaar houden wanneer hij tot u kwam in het evangelie, waarin hij u in die belofte de mogelijkheid toonde om zo schuldig en zo verloren als u bent, met hem verzoend te worden door de verdiensten van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En u kwam, ondanks alle aanvechting, ondanks alle bestrijding, zo schuldig en zo verloren als u bent, door de kracht van de Heilige Geest, op grond van de welmenende nodiging van het evangelie tot hem, deze zaligmaker. En nu gemeente, als dat er in uw leven is, die geestelijke honger en dorst naar vergeving van zonde, dat hartelijke verlangen en die oprechte begeerte om van nu voortaan naar al de geboden van God te leven en te wandelen, als dat er in uw leven is, dan zijn dat de bewijzen van de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. En zo komt de apostel vanaf het 5e vers bij een aantal ooggetuigen. Dat wil zeggen voorbeelden van mensen die met hun eigen ogen de opgestane levensvorst hebben gezien. Eerst noemt hij Cephas, dat is Petrus, de discipel die zijn meester tot 3 maal toe had verloochend. Maar Jezus zocht hem op. Daarna lezen wij van de 12, de kring van de discipelen. En als iemand uit Korinthe misschien zou tegenwerpen dat het nog steeds gaat om maar enkele personen, dan komt de apostel in het 6e vers bij een veel grotere schare, namelijk meer dan 500 broeders op eenmaal. Daarna volgt de regel van onze tekst. Daarna is hij gezien van Jacobus. Deze verschijning staat niet in een van de vier evangeliën. Dat geldt bijvoorbeeld ook van de verschijning aan de meer dan de 500 broeders in het 6e vers. Die verschijning leest u ook verder nergens in de schrift. Dat hoeven wij niet vreemd te vinden, gemeente, want de evangelist Johannes heeft aan het slot van zijn evangelie geschreven dat er nog vele andere dingen zijn die Jezus gedaan heeft. En als al die dingen in het bijzonder beschreven zouden worden, dan moest Johannes toch wel zeggen dat de wereld zelf die geschreven boeken niet zou kunnen bevatten. Dus er is heel veel meer gebeurd dan in de evangeliën staat opgetekend. Maar wat in de schrift staat opgetekend, dat is immers genoeg om te weten tot zaligheid. Dat betekent wel, gemeente, dat wij vanmorgen eigenlijk maar heel weinig weten over deze verschijning aan Jacobus. Toch is het de moeite meer dan waard om schrift met schrift te vergelijken en zo iets over deze verschijning te leren. Eerst stellen wij de vraag, om welke Jacobus gaat het eigenlijk hier in onze tekst? De naam Jacobus komt immers wel meer voor in de schrift. Er waren om te beginnen twee discipelen met de naam Jacobus. U weet, Jacobus, de zoon van Zebedeus, de broer van de apostel Johannes. Maar hij kan niet bedoeld worden, want op het moment dat Paulus deze brief schrijft, is deze Jacobus al door het zwaard van Herodes gedood. En de apostel schrijft hier over voorbeelden die bij de Korintiërs bekend zijn op dit moment. Dan is er nog een andere Jacobus uit de kring van de discipelen. En dat was Jacobus die ook wel genoemd wordt de zoon van Alfeus, Jacobus de Kleine. Waarschijnlijk wordt hij ook niet bedoeld, want de apostel had al eerder in het 5e vers geschreven over de verschijning aan de kring van de 12, de kring van de discipelen. En het ligt niet voor de hand dat de apostel hen tweemaal afzonderlijk genoemd zal hebben. Welke Jacobus wordt dan wel bedoeld? Wel, er is nog een derde persoon in de schrift met de naam Jacobus, en dat is de vader van een van de discipelen. U weet, er waren twee discipelen met de naam Judas. Ene was Judas Iscariot, die zijn meester heeft verraden. Maar er was ook nog een andere Judas, van wie wij een brief hebben in het Nieuwe Testament. En deze Judas wordt wel eens genoemd Judas, de zoon van Jacobus. En waarschijnlijk wordt deze Jacobus ook niet bedoeld, want zijn naam staat eigenlijk alleen in de schrift om duidelijk te maken dat het niet gaat om Judas de verrader, maar dat het gaat om een andere Judas die de brief uit het Nieuwe Testament geschreven heeft. Bovendien weten wij verder van deze Judas eigenlijk niets af. Dan blijft er één Jacobus over. En vrijwel alle schriftverklaarders vanaf de vroege kerk af aan gaan ervan uit dat hij in onze tekst bedoeld wordt, en dat is Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Jongens en meisjes, de Heer Jezus had namelijk vier broers. Hun namen lezen wij in Matthäus 13. Jacobus, de tweede broer, dan volgde Jozef, daarna Simon en daarna Judas. Probeer die namen maar te onthouden. Jacobus, Jozef, Simon en Judas, vier zonen van Maria. En deze Jacobus wordt als eerste genoemd, en daarom gaan wij ervan uit dat hij de tweede zoon van Maria is geweest. Met deze Jacobus heeft de apostel Paulus, zo zullen wij nog wel horen, meer dan eens een ontmoeting gehad. En het is goed mogelijk dat Paulus uit de mond van deze Jacobus zelf over deze verschijning gehoord heeft. En deze eigen broer van de Heer Jezus wordt dus een wonderlijke getuige van zijn opstanding. Hier zien wij dus heel treffend iets van de vervulling van de dromen van Jozef. Jozef die zag dat zijn eigen broers zich voor hem zouden neerbuigen. En zo is hier de grote behouder des volks, voor wie ook zijn eigen broer Jacobus zich gebogen heeft. Door de kracht van Gods genade heeft ook deze Jacobus zich voor zijn oudste broer, de Heer Jezus Christus, leren buigen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een wonderlijke omkeer. En u zult allemaal begrijpen dat wij onze tweede gedachte niet zomaar een wonderlijke omkeer hebben genoemd. Want gemeente, deze wonderlijke omkeer was nodig. Blijkbaar is het niet vanzelfsprekend dat hier staat in onze tekst, daarna is hij gezien van Jacobus. Het is niet vanzelfsprekend dat Jacobus de Heer Jezus erkende als Sions gezalfde koning en ook in hem geloofde. Dat kunnen wij met een hand op de schrift bewijzen. Als wij de evangeliën nauwkeurig lezen, gemeente, blijkt dat de broers van de Heer Jezus in hem niet geloofden. Heel aangrijpend lezen wij dat in Johannes 7. Dan komen de eigen broers van de Heer Jezus naar hem toe en zij zeggen tot hem: vertrek van hier, ga heen in Judea, opdat uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Valt het u op hoe zij het zeggen? Uw discipelen, zo zeggen zij. Met andere woorden, daar willen wij niet bij horen. Want, zo staat er in hetzelfde hoofdstuk, ook zijn broers geloofden niet in hem. Zijn broers hoorden niet bij de kring van de discipelen. Heel aangrijpend wordt dat duidelijk in Marcus 3. Die aangrijpende geschiedenis, als de fariseeën het werk van de Heer Jezus openlijk verklaard hebben voor duivelswerk. Ze hebben gezegd, hij heeft Beelzebul en door de overste van de duivelen werpt hij de duivelen uit. En dan komt de familie van de Heer Jezus naar hem toe. Zijn broers, maar ook zijn moeder. En wat willen zij doen? Willen zij hem bemoedigen? Willen zij hem versterken na deze aanvechting en bestrijding die tot hem gekomen is? Nee, dat niet. Zij willen hem meenemen. En Marcus gebruikt een woordje wat wil zeggen, zij willen hem overweldigen. Dat wil zeggen, desnoods tegen zijn wil willen zij hem meenemen naar huis. Want, zo zeggen zij tegen elkaar, hij is buiten zijn zinnen. Wij zouden vandaag aan de dag zeggen, hij is overspannen. Het is voor hem allemaal te veel geworden. En dan komen zo zijn broers bij dat huis aan waar de Heer Jezus is. Zij willen hem onderbreken terwijl hij de scharen die daar samengekomen is, niet alleen in dat huis, maar ook rondom dat huis toespreekt. Maar dat laat de Heer Jezus niet toe. Als aan hem bekend wordt dat zijn moeder en zijn broers daar buiten staan, en als hij, die elk mensenleven kent, weet waarom zij gekomen zijn, namelijk dat zij hem mee willen nemen, desnoods tegen zijn wil in, dan kijkt de Heer Jezus rondom zich heen en wijst op de scharen en zegt: zo wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. En u begrijpt, de wil Gods doen, dat is toch ook wel dat zij hem, de enig geboren zoon van de Vader, erkennen als de van God gezonden zaligmaker. En daar ontbrak het aan bij de broers. Zij geloofden in hem niet. Laten wij niet vergeten, gemeente, dat dit ongeloof van de broers van de Heer Jezus hoorde bij het lijden van hem. Op de achtergrond horen wij de profetische klacht uit Psalm 69. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Mogelijk luistert er vanmorgen wel een jongere of een oudere die ook in deze dingen verwaardigd wordt de voetstappen van de Heer Jezus Christus te drukken. Het is, gemeente, een onvoorstelbaar groot voorrecht wanneer er in ons gezin in alle openheid en eerlijkheid gesproken kan worden over de Heere en zijn dienst. Wanneer vader en moeder ons voorgaan op de smalle weg ten leven. Dat is een heel groot voorrecht. Maar het kan ook anders. Misschien herkent u wel de weerstand binnen eigen familie tegen de Heere en zijn dienst. Dat kan een heel openlijke weerstand zijn. Maar dat kan ook een heel verborgen weerstand zijn. Een van de wat onbekende Engelse oudvaders schrijft dat er wel heel wat ouders zijn die de Heere vragen of hij hun kinderen een nieuw hart wil geven. Maar zo vervolgt die oudvader, het is maar de vraag of zij werkelijk verblijd zouden zijn als de Heere hun gebed zou verhoren. Omdat er van binnen in hun hart eigenlijk een afkeer leeft tegen dat nieuwe leven dat uit God geboren is. Er kan ook een heel verborgen afkeer zijn. Dat wij de vragen die een ander stelt eigenlijk maar negeren. Zo kan het ook zijn. Wanneer dat nu ons persoonlijk raakt, gemeente, en wanneer wij daarmee te maken hebben, dan hebben wij altijd als eerste onszelf te onderzoeken of wij geen verkeerde aanleiding hebben gegeven tot dit alles. Wanneer er ondertussen een leven is waarmee alles mee door kan, dan geven wij een verkeerde aanleiding tot die weerstand als het gaat om de dingen van de Heer en zijn dienst. Maar als wij eerlijk kunnen zeggen dat dat niet het geval is, dat het in ons leven werkelijk door genade om de Heere te doen is, en dat er toch juist daarom die weerstand merkbaar is, dan mogen wij weten vanmorgen vanuit dit gedeelte dat dit geen vreemde weg is. Het is immers de weg die de Zonen Gods zelf moest gaan. De weg die hij wilde gaan. De weg van miskenning door zijn broeders. Maar hij wilde die weg gaan plaatsbekledend en schuldverzoenend. Om al degenen die hij door genade verwaardigt zijn voetstappen te drukken. Die genade te geven die sterkt in de weg die hij wilt dat u gaat. Want u, gemeente, de broers van de Heer Jezus geloofden in hem niet. U vraagt mogelijk, geldt dit ook van Jacobus? Ja, ook van Jacobus. Hoe weten wij dit, dat dit niet alleen van de broers in het algemeen, maar nu ook specifiek van toepassing was voor Jacobus? Wel, dan komen wij bij iets heel aangrijpends. Als de Heer Jezus hangt aan het kruis, spreekt hij ook dat bekende kruiswoord uit waar hij zijn moeder beveelt aan de zorgen van Johannes, zijn discipel. En het moet voor deze Jacobus, die daar ook gestaan heeft, want we lezen dat zijn broeders en zijn familie daar van verre stonden. Het moet voor deze Jacobus buitengewoon ingrijpend zijn geweest dat de Heer Jezus zijn moeder niet toevertrouwde aan zijn zorg, maar aan de zorg van Johannes. Het was namelijk een eeuwenoude Joodse gewoonte dat wanneer een oudste broer stierf, De zorg voor de moeder kwam bij de tweede zoon. En met die gewoonte breekt de Heer Jezus als het ware in dat kruiswoord. De plaats die volgens de eeuwenoude gewoonte toekwam aan Jacobus, krijgt hij niet. De zorg voor Maria wordt gegeven aan Johannes. Want, zo had de Heer Jezus gezegd, wie de wil Gods doet, die is mijn broeder. En daar valt Jacobus buiten. Want de Heer Jezus is naar het woord van Psalm 69 onbekend aan de zonen van zijn moeder. Hoe aangrijpend is dat, gemeente? Diep ingrijpend voor Jacobus. En als wij dat goed tot ons door laten dringen, wat wordt dan het woord van onze tekst een wonder? Daarna is hij gezien van Jacobus. We kunnen allerlei vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Waar is dat gebeurd? En hoe is dat gebeurd? Zeker, er zijn allerlei buitenbijbelse legendes die ons daar meer over menen te vertellen. Maar de schrift zwijgt erover en daarom laten wij dat vanmorgen maar liggen. De hoofdzaak is toch wel het wonder van vrijmachtige genade. Daarna is hij gezien van Jacobus. Dat is het wonder van die milde handen en die vriendelijke ogen van hem die de dood verslonden heeft tot overwinning. Na Pasen heeft de Heer Jezus ook zijn broer Jacobus opgezocht. Hoe was het met Jacobus? Volgens sommige uitleggers is daar bij de kruisheuvel Golgotha de slag bij Jacobus naar binnen gegaan. Toen drong het tot hem door. Hij is niet geschikt om Maria in zijn huis te nemen. Maria, de vrouw van die stille overleggingen, en hij, de ongelovige Jacobus, passen niet bij elkaar. Zij verstaan elkaar in geestelijk opzicht niet. Want Maria heeft hem beleden als haar zaligmaker. En dat gold niet van Jacobus. Maria deed de wil Gods en hij, Jacobus, niet. Is dat het keerpunt geweest in het leven van Jacobus? Wel, het is goed mogelijk dat dit kruiswoord hem een halt heeft toegeroepen. Een halt van 's hemels wegen op de weg van vroomheid. De weg van deugd. De weg van godsdienstigheid. Want laten wij niet vergeten, gemeente, de schrift geeft geen enkele aanleiding om te denken dat deze Jacobus een man was die leefde in uitbrekende goddeloosheid. Misschien was hij wel een keurig godsdienstig iemand, een trouwe godsdienstige Jood, iemand die stipt leefde volgens de inzettingen der oude. Maar aan het ene nodige ontbrak het deze Jacobus. Hij geloofde niet in hem van wie Mozes en de profeten getuigen. En daarom, gemeente, het is goed mogelijk dat daar aan het kruis het goddelijk halt is toegeroepen. Zo doet de Heere dat nog wel eens. De Heere kan maar een enkel woord gebruiken. Een enkel woord dat ons de halt toeroept op een weg die recht schijnt in onze ogen. Een enkel woord wat ons tot onze ontstellende verbijstering stilzet op de weg van het ongeloof. Het is immers Gods gewone weg. Wanneer hij een zondaar trekt tot het, vanuit de duisternis tot het licht. Dat hij die zondaar eerst gaat overtuigen van zijn zonde en schuld. Voordat het wonder van genade waarde krijgt voor een schuldige ziel. Daar kan een lange weg voor nodig zijn. Hoe meer wij kwijt moeten hoe langer en hoe pijnlijker deze weg ook is. Maar in ieder geval, hoe het ook gegaan is, ook deze Jacobus is getrokken. En de uitkomst van dat alles lezen wij in onze tekst. Daarna is hij gezien van Jacobus. En dan is toch wel één ding zeker, gemeente. Hoe diep de overtuigingen ook zijn als de Heere ons stilzet. Hoe aangrijpend de smart ook is over dat eertijds als de Heere gaat overtuigen van zonde en schuld. Nooit is de zonde zo bitter. En nooit zal de zonde met zulke tranen beweend worden. Wanneer ons oog geopend wordt voor hem, de zaligmaker van zondaren. Daarna is hij gezien van Jacobus. Het is zo treffend, gemeente, dat de Griekse vorm van het werkwoord zien in onze tekst passief is. Dat wil zeggen, u mag het ook zo lezen, daarna liet hij zich zien aan Jacobus. Voelt u wat hierin meeklinkt? Het ging niet van Jacobus uit. Het was niet Jacobus die na de opstanding op zoek is gegaan om zijn oudste broer te zien. O nee, het ging van deze oudste broeder uit. Dat is alleen al zo'n heerlijke evangelie vanmorgen, ook in de gemeente van Vriezeveen. Want laten wij eerlijk zijn, gemeente. Wat zou er gebeurd zijn als het van Jacobus uit moest gaan? Dan was het nooit tot deze ontmoeting gekomen. Eerst, in zijn eertijds, wilde Jacobus niet. Hij geloofde zijn broeder niet. En toen de Heere hem stilzette, toen kon het voor Jacobus niet meer. Toen kon hij niet geloven dat zijn oudste broeder ooit nog naar hem zou omzien. Maar het gaat van de Heere uit. Op dat uur van eeuwigheid bepaald verscheen hij aan Jacobus. En wat zal de zonde voor Jacobus toen bitter zijn geweest. Jongens en meisjes, weten jullie wat Jacobus toen gezien heeft? Toen heeft Jacobus zijn oudste broer gezien. Maar weet je wat hij nog meer gezien heeft? Hij heeft gezien die tekenen in zijn handen. De littekenen van de nagels van het kruis. En daarin heeft Jacobus gezien wat het zijn oudste broer gekost heeft. Dat ongeloof ook van die broeders heeft ertoe geleid. Dat die oudste broer plaatsbekledend en schuldverzoenend genageld moest worden aan het vloekhout der schande. Omdat hij onbekend was aan de zonen van zijn moeder. Ook onbekend was aan Jacobus. Want Jacobus kende zijn oudste broer wel. Maar ten diepste moeten wij zeggen, kende Jacobus hem niet. Maar toen de opgestane levensvorst aan deze Jacobus verscheen, toen brak voor deze Jacobus het wonder aan. Het grote wonder van de profetie. Namelijk dat hij om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. Dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem is. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. O gemeente. Dat is nu dat grote wonder van de ontmoeting met deze Jezus. Dan wordt alles, maar dan ook alles wat wij hebben, schade en drek, om de uitnemendheid van hem die dood geweest is en leeft tot in alle eeuwigheid. Dan wordt het onze niets. Dan komen, om het maar zo te zeggen, al mijn geestelijke pluspunten aan de minkant te staan. En dan wordt die levensvorst alles voor mijn schuldige ziel. En zo, oog in oog met zijn oudste broeder, werd het voor Jacobus waar. Ik leef, Doch niet meer ik, maar mijn oudste broeder, Christus Jezus, leeft in mij. Want dat weten we toch wel vanuit de schrift. Maar een ontmoeting met de opgestane levensvorst is nooit zonder vrucht. Die vrucht is altijd een waarachtig geloof, een vaste hoop en een vurige liefde. En het meeste van die is de liefde. Zeg het eens, gemeente van morgen. Is dit evangelie werkelijk evangelie voor u geworden? Of luistert u wel, maar het raakt u eigenlijk niet. Het raakt u niet omdat het niet raakt aan uw persoonlijk leven. U luistert wel en u vindt het eigenlijk maar onbegrijpelijk dat iemand als Jacobus zich aan zijn oudste broer gestoten heeft. Dat kunt u niet begrijpen. Maar gemeente, als u dat niet kunt begrijpen, dan vrees ik dat het evangelie van onze tekst nooit werkelijk evangelie voor u geworden is. Want wij moeten heel eerlijk zijn, hoe wij het ook wenden of keren, welk gezicht u er ook aan geeft. En welke woorden u er ook aan geeft. En welke verontschuldigingen u ook aandraagt. Van nature leven wij hetzelfde ongeloof uit als deze Jacobus. Nogmaals, de schrift geeft geen enkele reden om te denken dat deze Jacobus een onverschillige man is geweest. Een man die zijn schouders ophaalde voor de Heer en zijn dienst. Misschien, en dat is heel goed mogelijk, was Jacobus wel een vrome broeder, een ernstige man. Maar het evangelie wat zijn oudste broer bracht, was zo anders. Want dat evangelie maakte geen onderscheid tussen keurige godsdienstige mensen en zondaren zoals de Joden dat wel maakten. Maar dit evangelie veegt als het ware alle mensen, vroom of goddeloos, godsdienstig of vijandig, jong of oud, vuil of schoon in eigen oog, op één grote hoop voor God. En alle mensen, wie ze ook zijn, worden aangesproken als zondaren die in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij dat zij van nieuws geboren worden. En dat evangelie stoot, gemeente, aan ons leven. Er ging voor Jacobus iets vreemds uit van zijn oudste broer. Zijn ogen, die zien dwars door je leven heen. Zijn woorden halen dat keurige leven in één keer onderuit. Of is vanmorgen voor u, of voor jou, die verwondering als het ware over dat ongeloof geweken en moest die verwondering plaatsmaken voor herkenning? Herkenning omdat u beseft dat u datzelfde ongeloof uitleeft, met name hier in Gods huis, zondag aan zondag. Als deze oudste broeder tot ons komt in het evangelie gekleed. Herkenning, omdat u dat ongeloof niet alleen uitleeft, maar door dat ontdekkende werk van de Heilige Geest dat ongeloof moest inleven. Zit u zo vanmorgen in de kerk? Wel, koester dan niet langer de gedachte dat de verschijningen als deze in onze tijd niet meer mogelijk zijn. Het is waar. Die oudste broer is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van zijn vader. Maar nog steeds verschijnt hij door het woord, door de verkondiging van het evangelie, staat hij voor u als de levende. En al hebt u, wanneer u uw eigen leven onder ogen ziet, alle reden om u weg te schamen voor hem. Maar nou het wonder van genade, hij schaamt zich niet om zulke vijandige, vloekwaardige zondaren broeders te noemen. Ook vanmorgen staat hij voor u in het evangelie. En hij vraagt niet naar uw bezit, maar hij vraagt naar uw schuld. Het enige wat hij van u aanneemt, dat zijn uw zonden. Dat is uw ongeloof, dat is uw vijandschap. O, leg dan al die wapens van opstand en verzet toch eens af. Maar ook al die wapens van uw bezwaren, van uw jamaars en uw tegenwerpingen, leg ze dan toch af, want u kunt daar niet mee voor God bestaan. En dat weet u. En juist omdat u dat weet, dat u er niet mee voor God kunt bestaan, waarom zou u dan hier in dit leven met al die bezwaren op de been houden? O, leg het toch af, opdat het ook uw ervaring zou zijn, voor het eerst of bij vernieuwing. Hij, de opgestane levensvorst, die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid, is, o wonder van pure genade, ook van mij gezien. Vreest zeer in macht, dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van ouds u toegezegd, eer u zijn toren verdelgt voor aller ogen. We komen, gemeente, bij onze derde gedachte, de opgestane levensvorst, gezien door Jacobus. Het was onze eerste gedachte, een wonderlijke getuige. Het was onze tweede gedachte, een wonderlijke omkeer. En het is onze derde gedachte tenslotte, een wonderlijke zegen. Want hoe is het verder gegaan met deze Jacobus? We komen zijn naam nog een keer tegen in Handelingen 1. Met de discipelen en de vrouwen daar in de opperzaal van Jeruzalem zijn ook de broeders van de Heer Jezus aanwezig. Ja, u hoort het goed. Broeders, het staat er in het meervoud. Ook de andere broeders zijn er aanwezig. Misschien heeft wel het getuigenis van Jacobus moeten dienen om deze andere broers in te winnen voor het evangelie van hem, hun oudste broeders. En daar in de opperzaal volhardt ook Jacobus met bidden en smeken. Blijkbaar heeft Jezus ook aan Jacobus vermaand om de belofte des vaders, dat is de uitstorting van de Heilige Geest, met bidden en smeken te verwachten. Later komen wij Jacobus nog een keer tegen, als de apostel Paulus vanuit zijn reis naar Arabië terugkeert naar Jeruzalem, voordat hij uitgezonden zal worden op zendingsreis, ontmoet hij daar in Jeruzalem twee mannen, Petrus en Jacobus, de broeder des Heren. Daarvan lezen wij in Galaten 1. Jacobus hoorde dus bij de gemeente van Jeruzalem en samen met Petrus en Johannes wordt ook Jacobus gerekend tot een pilaar van deze gemeente. Waarom een pilaar? Waarom noemt Paulus hen zo? Wel, zo schrijft de kanttekening, omdat zij door hun dienst de waarheid des evangelies standvastig voorstonden en staande hielden en in het bijzonder in groot aanzien waren bij de gemeente als sieraad van dezelfde. Zoals de tempel gedragen werd door die twee machtige pilaren, Jachin en Boas, zo wordt de gemeente van Jeruzalem gedragen door drie pilaren, Petrus, Johannes en Jacobus. En deze drie pilaren zijn betrokken bij de uitzending van de apostel Paulus naar de heidenen. Beide dienstknechten hebben elkaar meer dan eens ontmoet. We weten dat Paulus en Jacobus samen meer dan eens met elkaar gesproken hebben. En ongetwijfeld hebben zij ook gesproken over de ontmoeting met de opgestane levensvorst. Er was een overeenkomst tussen Paulus en Jacobus. Paulus, stilgezet op de weg naar Damascus, blazende dreiging en moord. Ja, verder kan een mens van nature het toch ook niet brengen. En deze Jacobus, eerst ongelovig, maar beiden stilgezet door het wonder van Gods vrijmachtige genade. Door beide mannen heeft de Satan geprobeerd het koninkrijk Gods schade aan te doen. Maar in het leven van zowel Paulus als Jacobus heeft de Satan een grote nederlaag geleden. Want deze Jacobus wordt een steunpilaar van de gemeente. En Paulus wordt de grote heidenapostel. En u voelt, gemeente, wel wat de boodschap van dit alles is. De boodschap is dat de Heere mensen die nu instrumenten zijn van de Satan, die nu als gewillige werktuigen zich laten inzetten om het rijk van koning Jezus afbreuk te doen, door de Heere in een enkel ogenblik stilgezet kunnen worden en gebruikt kunnen worden tot wonderlijke zegen van zijn koninkrijk. Misschien is dat een woord wat raakt aan uw of aan jouw leven. Ouders die tot hun droefheid zagen dat een zoon of een dochter wel bij de dienst aan de levende God opgevoed, toch zo'n andere weg gegaan is. En nu nergens van weten wil. Of een ander familielid. Of wie dan ook. Kom, laten we dan moed scheppen uit de behoudenis van deze Jacobus. Hier ziet u waartoe de Heere met de werking van zijn genade in staat is. De boodschap is immers niet alleen dat het voor Jacobus komt. Het woord is levend en krachtig. En daarom hoeft u zich vanmorgen niet op de been te houden met duizenden tegenwerpingen en jamaars. De boodschap is dat de Heere vijanden die nooit naar hem gevraagd zouden hebben, weet in te winnen voor zijn zalige dienst. En wat is de vrucht van deze verschijning geweest? De geschiedschrijver Flavius Josephus vertelt ons dat deze Jacobus zo'n 30 jaar in de gemeente van Jeruzalem heeft gewerkt. Daar stond Jacobus bekend vanwege zijn godzalige levenswandel. Hij werd zelfs genoemd Jacobus de rechtvaardige. U begrijpt, die naam had Jacobus natuurlijk niet gekregen als er sprake was van een leven waar alles mee door kon. Oh nee, dan was die pilaar van de gemeente beschamend uitgehold en afgebrokkeld, zo niet. Maar juist door die tere en godzalige levenswandel was Jacobus een pilaar der waarheid. Jacobus heeft ook een brief geschreven. De brief van Jacobus in het Nieuwe Testament is door deze broer van de Heer Jezus geschreven. En daarin maakt hij dat zo concreet. Wat nu de godzalige levenswandel is, bijvoorbeeld ook met oog op onze tong, met allerlei roddel en leugentaal, met oog op onze handel en wandel, heel concreet. Uit die brief blijkt de godsvreze van deze Jacobus. En zo is het nog, gemeente. Als u de opgestaande levensvorst hebt ontmoet, dan gaat er niet alleen een vernieuwende, maar ook een heiligende kracht van hem uit. De zonde wordt u bitter. U wordt een vijand van alle zonde in hart en huis, in huwelijk en gezin. Want als u ziet wat de zonde hem gekost heeft, zou u dan de zonde nog langer dienen? Laten we daar ons leven eerlijk naast leggen, gemeente. Als u wel zegt deze opgestane levensvorst te kennen, en ondertussen in uw leven lijkt het allemaal op dezelfde voet verder te zijn gegaan, dan hebben wij alle reden om onszelf voor Gods aangezicht te onderzoeken. Calvijn schrijft zo treffend dat Gods genade altijd een tweelinggenade is. Zoals een tweeling samengaan, zo gaat ook de genade van vergeving altijd samen met de genade van vernieuwing. De genade van verzoening en de genade van heiliging gaan altijd samen. Dan zult ook u een vijand worden van alle zonde. Ook van die zonde die zo dicht bij uw hart ligt. De geschiedenisbeschrijving vermeldt ons ook nog dat Jacobus, de broeder des Heren, uiteindelijk door de hoge priester Ananias voor de rechtbank is gedaagd. De hoge priester vroeg deze Jacobus om zijn geloof in zijn oudste broeder, de Heer Jezus Christus, af te zweren. En dat moest hij doen vanaf het dak van de tempel, zodat iedereen hem kon zien en horen. Het was bovendien tijdens het paasfeest. Het was in de stad Jeruzalem geweldig druk. Het was ook het feest waarop jaren eerder de oudste broer van Jacobus was overgeleverd, ook omwille van zijn zonde. Maar u begrijpt, dat kon Jacobus niet. Hij kon de naam van zijn oudste broeder niet afzweren. En vanaf het dak van de tempel heeft hij die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid beleden en hem aangewezen en aangeprezen als de Christus de schriften die in het Oude Testament al beloofd werd. En toen Jacobus dat getuigenis gaf, werden de Joden zo vijandig dat ze naar boven kwamen op het dak van de tempel. En dat deze Jacobus, de oude man, van het dak naar beneden gestoten werd. Daar viel hij neer op het tempelplein. Nog was hij niet gestorven. Toen kwam er iemand die Jacobus voor zijn hoofd geslagen heeft, zodat hij stierf. En de laatste woorden van deze Jacobus waren, in tere navolging van zijn oudste broeder, dat ook hij gebeden heeft om vergeving van zijn vijanden. Zo is Jacobus de eeuwige heerlijkheid ingegaan. Gemeente, wat zal dat voor een weerzien geweest zijn, toen de oudste broeder en de tweede broeder elkaar mochten ontmoeten. Bij de voorbereiding moest ik denken aan de beide Schotse predikanten, twee broers, Ralf en Ebenezer Erskine. De jongste broer Ebenezer is pas later, na zijn oudste broer, tot de kennis van de zaligheid gekomen. Wel hebben beide nog gelijktijdig de Heere in zijn koninkrijk mogen dienen. Totdat die oudste broer stierf. En toen de jongere broer Ebenezer hoorde van het overlijden van zijn oudere broer Ralf, toen heeft hij het volgende gezegd. Is Ralf heen gegaan, dan is hij mij tweemaal voorgegaan. Eerst in dit leven in de genade en nu in de heerlijkheid. Een wonderlijk en rijk getuigenis. Maar veel dieper kon Jacobus het zeggen van zijn oudste broer. Zijn oudste broer is hem voorgegaan in zijn hemelvaart naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Niet alleen voorgegaan, maar daar heeft die oudste broer die ganse kerk van de Vader gegeven, meegenomen en daar in de hemel aan het vaderhart gelegd. En daar heeft die oudste broer, Jacobus, oudste broer van Jacobus, de Heer Jezus Christus, aan de rechterhand van zijn vader gebeden om de thuiskomst van zijn kerk. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij met mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ook Jacobus, tot de tijd daar was dat de ziel van deze tweede broer Jacobus door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Wat zal dat voor een weerzien geweest zijn, gemeente, tussen beide broers. Onze woorden schieten tekort. Zal het niet zijn geweest met de gelijkenis van de verloren zoon, deze jongste broer, deze Jacobus, was verloren en is gevonden. Hij was dood en is levend geworden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 102. Het laatste vers. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja bevestigd in uw staat, voor uw aanschijn met hun zaad uw naam ter ere leven. Zij van smart en smaad ontheven blijven aan uw dienst geheiligd, daar uw goedheid hen beveiligt. Het is het 16e vers van Psalm 102.
Thank you.
Dan eindigen wij, gemeente, met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.